Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 27 en daarvan de versen 1 en 3. Psalm 27, de Heere, God is mijn licht en mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood, mijn levenskracht. Ik heb niet vervaard te wezen, hij is het, die mij beveiligt voor de dood. En wat er verder volgt, de verzen 1 en 2 van Psalm 27. We lezen vanavond 2 Korinthe 13. 2 Korinthe 13 is de schriftlezing en na het lezen van Gods woord zingen we vers 3 van Psalm 27. Dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de tweede maal. En ik schrijf het nu afwezende aan degene die tevoren gezondigd hebben. En aan al de anderen, dat, zo ik wederkom, ik hen niet zal sparen. Dewijl gij zoekt een proeve van Christus die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht van God. Want ook wij zijn zwak in hem. Maar zullen met hem leven door de kracht van God in u. Onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelf. Of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet, niet opdat wij beproefd zouden worden bevonden, maar opdat gij het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik, afwezende, deze dingen. Opdat ik niet, tegenwoordig zijnde, strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voorts, broeders, zijt blijde. Wordt volmaakt. Zijt getroost. Zijt eensgezind. Leeft in vrede. En de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.
Laten we bidden. Wat is het groot, Heere, wanneer we door genade ook herkennen vanuit ons hart wat we samen mochten zingen. Het intense verlangen, de zielsbegeerte om in uw woning en in het binnenste heiligdom de goede tierenheid, de liefde, barmhartigheden van u te onderzoeken, te beproeven en u daarin te eerbiedigen en te verheerlijken. Zo is een mens van nature niet geboren, Heere. Integendeel, als we op onze plaats zijn gezet voor u, hebben we ook de bittere werkelijkheid moeten inleven. Wat uw woord ons voorhoudt, er is niemand die God zoekt. En dan verandert het woordje niemand in ik. Ik zoek God niet. Heer, als u dat openlegt voor uw aangezicht en laat zien wie we daarin ook verwerpen, namelijk u, schepper, maar ook de verlosser, de zaligmaker, en gaan inleven dat we tegen u gezondigd hebben, in het bijzonder tegen uw goedheid, uw trouw, uw opzoekende zondaarsliefde, dan wordt het genade wanneer we stamelend ook de woorden van Psalm 27 mogen nazeggen. Dan verdwijnt de vanzelfsprekendheid. En is het een wonder, Heere, wanneer u dat gebed niet alleen verhoort, maar ons ook plaatst door uw woord en door uw geest in het binnenste heiligdom, en dat is voor het aangezicht van u in Jezus Christus. We bidden daarom ook, Heer, om het machtige werk van uw geest in het leven van hen die u nog niet kennen, en daarom ook zichzelf nog niet kennen. Werk in hun hart uw genade uit en gebruik daarvoor ook deze week van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal. U kent hen ook, Heere, in wier hart het verlang is opgeroepen en gewekt door uw geest, maar die dat zelf nog niet zo durven te benoemen, zoals we dat uitspreken tegenover u in het gebed. En daarom bidden we u, Heere, om het getuigenis van uw geest. Als uw geest gaat getuigen met het hart en met het leven van hen in wier leven u begonnen bent en die ingeënt zijn door genade in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, dan getuigt uw geest met onze geest. Dan overtuigt uw geest onze geest. En dan laat uw geest onze geest uw naspreken. Op grond van uw woord, op grond van de belofte van het evangelie. En geeft ons ook het voorrecht en de vrijmoedigheid om u te mijnen, zoals u zichzelf in de gewilligheid van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, aanbiedt en wilt laten mijnen. We bidden daarom ook om uw zegen in het leven van hen. U kent hen hier, in dit gebouw, thuis of op een andere plaats, nu of op een later moment met ons verbonden. U weet ook, Heer, hoe zij kunnen opzien tegen het heilige avondmaal. Hoe er aan de ene kant een betrekking is gekomen op u en op het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En hoe ze tegelijkertijd ook aanlopen tegen een hoge drempel, als het gaat om de heiligheid van u, van uw dienst, van uw instellingen. Ook van het sacrament van het heilige avondmaal. We kunnen die drempel niet slechten, Heere, dat hoeft ook niet. U bent zelf degene die trekt aan uw tafel en u bent zelf ook degene die daar uw werk bevestigt. Schenk daarom ook een kinderlijk vertrouwen. Geef de gestalte van Rut, waarmee zij zich neerlegt aan de voeten van Boas, en het beleed toen Boas wakker werd en vroeg wie ze was, namelijk: ik ben Rut, uw dienstmaagd, spreid dan de vleugelen van uw barmhartigheid over mij uit, want gij zijt de losser. Geef, Heere, die houding, toeleef het ook naar het heilige avondmaal. En dan zult u niet beschamen degene die het van u verwacht. Wilt u ook uw volk en kinderen gedenken, Heere, zij die één of meerdere keren aangingen aan het heilige avondmaal, het kan zo onderscheiden liggen. Het kan een intens verlangen zijn om u te mogen ontmoeten aan uw tafel, om u te mogen genieten in het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Er kan sprake zijn van geestelijke oppervlakkigheid, waar we geen raad mee weten, waar we ons aan de ene kant schuldig onder voelen en tegelijkertijd ook beseffen hoe afhankelijk we dan ook zijn van het werk van uw geest. Het kan zijn, Heere, dat er ook een gerust vertrouwen is, gevoed en versterkt door uw woord en door de sacrament. Hoe het ook ligt, wilt u in ieder van hen opzoeken en hen niet achterlaat, maar met kracht ook wonen en werken in hun hart en in hun leven, en geven dat daarvoor ook deze avondmaalsdienst door u tot rijke zegen gesteld wordt. Wilt u ook met ons zijn in deze avond, heren, wij mogen samenkomen rondom uw woord. Ik dank dat dat kan. Dat we ook gebruik mogen maken van de gastvrijheid van de gemeente waar we hier op dit moment ook samen mogen komen rondom uw woord. Zegen uw woord, dat ook hier gebracht en gelezen wordt. En stel het tot zegen voor hen die door uw voorzienige leiding gebracht worden onder de schrift. Wilt u met ons zijn in deze avond? Geeft u ons rust, concentratie op en onder de kansel. Heren, er is veel dat ons bezig kan houden, zeker wanneer we terugkijken op een hectische, drukke dag waarin veel van ons gevergd werd. Wij vragen u eerbiedig, kom ons tegemoet in onze zwakte. Geef dat uw hand op ons wordt gelegd en dat we zo onder het beslag van het woord komen te liggen. Hoor ons zo, om Jezus wil. Amen. De reden waarom we in deze dienst alleen maar Psalm 27 zingen is niet vanwege gemak, dat idee zou misschien kunnen leven, maar vanwege het thema dat de tekst van vanavond ons aanreikt, namelijk zwakte. Als u een psalm wilt lezen waar dat wordt beleden en wordt beleefd, hoe zwak een mens in zichzelf voor Gods aangezicht kan zijn, grijp dan altijd naar Psalm 27. We zingen als inleiding op de verkondiging vers 4 en 5 van Psalm 27 tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats, er is één rondgang. Na het amen zingen we vers 6 van Psalm 27. Psalm 27, vers 6, na het amen van de prediking. Afgelopen zondagmiddag stond Hebreeën 4, vers 16 centraal. En als de Heer het geeft, zal dat komende zondagmorgen ook centraal staan. En al luisterend naar de betekenis van dat vers, stuiten we op het woord zwakte. En dat woord wil ik vanavond vanuit 2 Korinthe 13, vers 4 belichten. 2 Korinthe 13, vers 4b, waar Paulus schrijft, want ook wij zijn zwak in hem. We zullen met hem leven door de kracht van God in u. En de nadruk valt dan vooral op het eerste deel, want ook wij zijn zwak in hem. Zwak in Christus, dat is het thema van de prediking. Dat is zwak in hem, dat is de eerste lijn. De tweede lijn, zwak door hem. Wel, ik denk niet dat ik de eerste ben die in de achterliggende dagen gezegd heeft en vanavond het opnieuw zal zeggen, de R is weer in de maand. En dat betekent, en dat horen we nu dus ook, dat we een tijd van griep, van verkoudheid, van hoesten tegemoet zien. De zomer ligt voor ons gevoel nog maar net achter ons. Of er staat een kille, koude, natte periode voor de deur. Dan kan het zomaar gebeuren dat je overdag nog volop aan het werk bent, in de loop van de avond je wat onbehagelijk begint te voelen en 's nachts badend van het zweet vanwege de koorts wakker wordt. Je bent geveld door de griep. Ogenschijnlijk kerngezond, sterk, je staat misschien nog midden in het leven of als jonger aan het begin van het leven. De wereld en het leven ligt voor je open. Je hebt allerlei idealen die je na wil streven. Maar in één keer, en ik denk niet dat ik de enige ben die dat dan zegt, word je geveld en dan zeggen we, het komt ons eigenlijk ook niet uit. Past niet in de agenda, afspraken moet je afzeggen, je werk afbellen, tentamen kun je misschien niet maken. In één keer ligt alles stil en we ervaren op zo'n moment hoe zwak we zijn. Hoe schijn, in wat voor schijn we eigenlijk kunnen leven. Wanneer we midden in het leven staan, hebben we niet het gevoel dat we zomaar ziek kunnen worden. Maar opeens liggen we. En wat voor schijn kan het ook oproepen als we tegen mensen aankijken. Nee, wij zien aan wat voor ogen is en we zeggen wel eens tegen elkaar, nou dat is een sterk, een krachtig persoon. En als we dan iemand anders zien, en ik heb meteen ook een bepaald beeld meteen voor me van een echtpaar, een man die altijd in de weer was, altijd druk. Je zag hem overal door het dorp fietsen, op allerlei momenten was hij er, ook in de kerk. En zijn vrouw was altijd ziek, zwak en misselijk, en zat thuis. Ze had ook echt wat. Maar hij werd plotseling geveld door een ernstige slopende ziekte die hem afbrak in een hele korte tijd. En zij is heel oud geworden. De zwakte. Wij zijn zwak. En we zouden vanuit dat gevoel, wij zijn zwak, wat we bij tijd en wijle ook ondervinden, of wat misschien op dit moment ook wel de praktijk is in uw dagelijks leven, als u chronisch ziek bent, als je leven begrensd wordt, of je bent psychisch zwak en geknakt. Je zit daarom op dit moment ook thuis mee te luisteren. Je kan niet samen met ons komen. We zijn dan geneigd om vanuit die ervaring ook de tekst die vanavond voor ons ligt opengeslagen te gaan lezen. Maar dan maken we een grote fout. Dat is ook niet wat Paulus bedoelt. En dat bewijst trouwens ook deze brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente in Korinthe. Een plaats in Griekenland. Paulus vloog in zijn tijd niet vanuit Jeruzalem met een vliegtuig naar Korinthe, maar het grootste gedeelte heeft hij per voet afgelegd en anders over de zee. En als u een beetje een beeld hebt van die schepen in die tijd, als we vandaag de dag bij de havenstad Caesarea zouden staan en er ligt zo'n schip wat Paulus heeft gebruikt om over te steken over de Middellandse Zee richting Griekenland. Ik weet het zeker, u en ik zouden niet op dat schip durven gaan. Het is voor ons gevoel een verlengde roeiboot. Als je dan de golven van de Middellandse Zee ziet, en verschillende onder ons hebben daar ook bij gestaan, ikzelf ook, je weet ook hoe verraderlijk die golfslag kan zijn aan de kust van de Middellandse Zee, nou, dan is dat geen vraag. Ga je inschepen of niet? Dan zeg ik, nou, vriendelijk bedankt. Maar dat doen we niet. Paulus deed het wel. En leed ook schipbreuk. Moest in het water van de Middellandse Zee zwemmen. Maar dan moet je sterk zijn. En bedenk ook even wat hij allemaal onderweg tijdens die zendingsreizen heeft meegemaakt. Alleen al de honderden, zo niet duizenden kilometers die hij tijdens die reizen heeft afgelegd. Stress, spanning, wanneer het hoog opliep in een stad waar Paulus het evangelie verkondigt en hij soms letterlijk moest rennen voor zijn leven om aan de dood te kunnen ontsnappen. Steniging die plaatsvond. En toen de discipelen kwamen op de plaats waar Paulus en de anderen gestenigd waren en ze zagen hem liggen, dan hielden ze hem voor overleden. Maar Paulus stond op. Wel onder de buts, bult, bloed. Wond. En hij herstelde. Ik denk ook aan het werk wat Paulus deed als tentenmaker. Zwaar werk, weet. Ook vies werk. Werk dat stinkt. Die dierenhuiden. Het plooien daarvan. Schikken voor een tentcel. Paulus had eelt op zijn handen. Werkte hard. In Korinthe. Dus als Paulus hier in onze tekst het heeft over zwak, dan bedoelt hij geen lichamelijke zwakte. Dan bedoelt hij ook geen psychische zwakte. Hoewel Gods woord daar op vele plaatsen veel aandacht voor heeft, ook voor psychische zwakte. Denk alleen maar aan het woord angst dat zo vaak terugkeert in de Bijbel. Vooral in het gebedenboek van de schrift, de psalmen, dat is natuurlijk niet zonder reden. Kunnen we Paulus naar menselijke maatstaven verrekenen tot een van de sterkste van zijn tijd? Lichamelijk, psychisch, mentaal. Wat heeft hij al niet doorstaan? Wat een gevaren heeft hij getrotseerd? Wat heeft hij ook vaak moeilijke discussies moeten aangaan, zowel met mensen uit zijn eigen volk, als ook met filosofen op Athene. En wat stond er dan ook veel op het spel? Dat was niet zomaar een discussie. We zetten even met elkaar op een achternamiddag een boom op. Nee, dat ging over leven en dood, over de waarheid, over het getuigenis van het evangelie. En je merkt dan dat Paulus ook scherp is, dat hij dat ook beseft. Maar als hij het hier heeft over zwak, dan bedoelt hij dat dus niet. Hij heeft een hele andere vorm van zwakte op het oog. Iets wat wij mensen niet mee hebben gekregen. Iets wat je ook niet onder de kerkmensen aantreft. Iets wat ook niet onder de avondmaalgangers te vinden is. Iets wat nergens te vinden is dan alleen in Christus. Er staat er toch echt, kijkt u maar met mij mee, als Paulus dat zo schrijft aan de gemeente van Korinthe, dan zegt hij, want hoewel hij gekruist is, Christus gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nogthans door de kracht van God, want ook wij zijn zwak, en er staat er niet een punt of een komma, maar wij zijn zwak in hem. Deze zwakte die Paulus hier dus op het oog heeft, moeten we niet in de eerste plaats zoeken in hem, met een kleine letter, lees Paulus. Maar deze zwakte die Paulus hier op het oog heeft, moeten we lezen in hem, dat is Christus. In hem zwak, buiten hem sterk. Bedoelt Paulus er dan mee te zeggen dat op het moment dat hij de Heere Jezus Christus mocht leren kennen, en dat gebeurde in een hele korte tijd toen hij stil werd gezet net buiten de stadspoort van Damascus, en in de loop van de dagen zich verootmoedigde voor de Heere, smeekte om genade en de Heere een van zijn dienstknechten zond om Paulus ook te vertroosten en te zeggen: Saul, broeder, uw zonden zijn u vergeven. Ik ben in de naam van de Heere Jezus en ook door hem naar u gezonden. Dat hij vanaf dat moment als een geknakt mens door het leven ging. Geknakt in zijn gestel. Dat als je hem later zou ontmoeten zoals hier, het ligt al jaren achter Paulus, die gebeurtenis bij Damascus, als hij deze brief aan de gemeente van Korinthe schrijft, die zou zeggen: Paulus, wat bedoel je daar nou mee? Nou, moet je luisteren. Net voor de stadspoort van Damascus kon ik de hele wereld aan. Jong, getalenteerd. In Jeruzalem behoorde ik ook tot de selectie van de student, dat op jonge leeftijd een vooraanstaande positie. Het was ook niet zomaar dat ze mij met aanbevelingsbrieven stuurden naar Damascus in de zin van: nou, voor jou kan ook een ander. Nee, dat Sanhedrin heeft goed gekeken. Wie is daar geschikt voor om deze verantwoordelijke taak uit te voeren? Wie heeft daar de talenten voor gekregen om dat ook te kunnen organiseren in Damascus? En ze kwamen bij mij uit. Maar vanaf het moment dat de Heer Jezus in mijn leven is gekomen, ben ik geknakt in mijn gezondheid, in mijn gestel. Nee, dat bedoelt Paulus niet. Wat een werk heeft hij verzet in de jaren daarna. Wat heeft hij veel mogen betekenen? Bij wat voor moeilijke momenten heeft hij niet gestaan? En is hij door de Heere tot rijke zegen gesteld, zowel voor de gemeente daar en toen op dat moment, als ook door zijn brieven. Hier en nu ook, vanavond, hier in Renswoude. Nee, als we scherp willen krijgen wat Paulus met dat woordje zwak bedoelt, dan moeten we het lezen in het verband. Kijkt u nog maar met me mee. Er staat: hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht van God. Want ook wij zijn zwak in hem. Zwak, dat heeft in dit vers alles te maken met gekruist. Met het kruis. Met de gekruisigde Christus. Zwak is dus geen eigenschap van Paulus. Een talent dat hij ontwikkeld heeft in de loop van de tijd. Ook toen hij als apostel uit werd gezonden en dan kunnen opeens weer nieuwe talenten boven komen drijven. Als de Heer je daarmee begiftigt en je wordt in een situatie geplaatst waar opeens die talenten nodig zijn. Nee, dit heeft uiteindelijk niks met Paulus alleen te maken. Mag ik dat woord maar gewoon gebruiken? Dit is nou een kenmerk. Van het in Christus zijn. Dan word je gekenmerkt door het kruis van Christus. Houdt u dat even vast? Wie in Christus is, wordt gekenmerkt door het kruis van Christus. En het kruis van Christus maakt mij zwak in hem. Wat bedoelt Paulus dan ermee? Zwak, gekruist in hem. Wel, laten we eerst maar gewoon kijken naar zijn leven. Dan komt het denk ik ook wat dichter bij huis. En van daaruit zullen we dan ook lijnen gaan trekken naar ons leven, naar uw en mijn leven. Het heeft dus alles te maken met de gekruisigde Christus. En Paulus zegt van de gekruisigde Christus dat hij in zwakte werd gekruisigd. Natuurlijk bedoelt Paulus daarmee allereerst de gestalte van de lijdende Heer Jezus Christus. Die als een lam dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders mee werd genomen door degene die hem wilde binden. Hij werd overgeleverd in de handen van de moordenaars. Hij zweeg tijdens het proces. Hij werd bespot. Hij werd belachen. Hij werd meegenomen door de straten van Jeruzalem. Zonder één woord van protest, zonder dat er een hard woord viel op Golgotha, gaf hij zichzelf over om gekruisigd te worden. En in heel die houding, in heel die gestalte, zien we de zwakte van deze man, de lijdende zaligmaker, naar voren komen. Hij hing in zijn wonden en stierf aan het kruis. Maar hij was geen slachtoffer. Hij was de schepper van hemel en aarde. Door hem is alles geschapen. En dat bewees hij ook tijdens zijn omwandeling op aarde. Om met één machtswoord de storm het zwijgen op te leggen. Door doden terug te roepen uit het graf. Door mensen te genezen, soms met één woord op een afstand. Denk aan de knecht van de hoofdman van Capernaum, die kon naar huis met het bericht, uw knecht is gezond. Wat een macht, wat een majesteit van de Zoon van God. Maar in zijn zwakte beleed Christus zonder woorden zijn zelfovergevende liefden aan de Vader. En in zijn zwijgen beleed de Heere Jezus Christus, zie ik kom om uw wil te doen, uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. En in zijn gebeden op Golgotha, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En toen hij zich keerde naar die moordenaar, die smeekt om genade, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, was hij in zijn zwakte gericht op zijn naast. Het is de zelfovergevende liefde van Christus die hem zwak maakte tot op het kruis van Golgotha toe. En Paulus zegt dan, in hem ben ik zwak. Waarom in hem? Omdat deze zelfovergevende liefde aan Paulus en aan iedere zondaar die door hem met kracht wordt aangesproken door het woord, de doodstik heeft gegeven in zijn ego. Het kruis kruisigt een zondaar aan zichzelf. Het kruis kruisigt het ongeloof aan een zondaar. Het kruis kruisigt de verdorven natuur van een zondaar. Het kruis kruisigt zondige verlangens van een zondaar. Het kruis kruisigt een ik, zodat niet meer ik, maar Christus in mij gaat leven. Het kruis verzwakt mij, zodat steeds meer en meer het besef in mijn hart gaat leven, dat ik niet in eigen kracht opgewassen ben in de strijd tegen het ongeloof, verdorven bestaan, zondige verlangens, verkeerde begeertes, maar dat hij in mij, door zijn kracht, mij voor moet gaan. Nu, daar ligt ook meteen een lijn naar u en mijn leven. Als zondagmorgen de avondmaalstafel aangericht staat in het midden van de gemeente, dan is die tafel alleen maar bedoeld voor mensen die zwak zijn. Mensen die al hun bekeringsverhalen hebben moeten inleveren, omdat ze in eigen krachten weer onderuit zijn gegaan in de strijd tegen de zonde. Mensen die worstelen met hun ongeloof en daarom het van God en van zijn woord moeten hebben, anders kunnen ze en durven ze het niet meer geloven. Mensen die tegenover de Heere niet zeggen, Heer, ik ben bekeerd en wilt u uw hand erop leggen als ik aanga aan het heilige avondmaal. Maar mensen die zeggen, zoals we dat aan het einde van de dienst ook samen gaan zingen met Psalm 27, vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven. Zo daalt zijn kracht op mij in zwakheid neer. Verliezers dus. Die zijn welkom. Zwakkelingen. Hulpeloos. Mensen die voor hun gevoel steeds onderop liggen. In de strijd tegen de zonde. En daarom alleen maar afhankelijk kunnen en willen zijn van Christus. Er is nog iets wat opvalt. Kijk even met me mee naar de tekst en dan maak ik ondertussen ook de stap naar het tweede punt. Daar staat heel nadrukkelijk, want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht van God. En dan zou je verwachten dat de tekst die parallel loopt met het eerste deel van dit vers, het volgende zou zeggen, want ook wij zijn zwak in hem, wij zijn gekruisigd met hem, maar wij zullen met hem leven. Nee, dan zou je verwachten, en wij leven met hem. Hij is gekruisigd, dat was verleden tijd, en hij leeft nu. Maar Paulus, als hij dat toepast op zichzelf, maakt een belangrijk verschil tussen hij die gekruisigd is en nu leeft, en wij die in hem gekruisigd worden vanaf het moment dat Christus in ons hart is gaan werken, tot en met mijn laatste levensnik toe. Wij leven, zie ik dat goed, gemeente? Wij leven met, je mag ook lezen, door hem, door de kracht van God. Zwak in hem, zwak door hem. Er is dus hier een wisselwerking. Paulus aan de ene kant de overeenkomst uitlegt, in hem gekruisigd, de overeenkomst, en nu zich richt op het verschil tussen hem. Hij leeft, de opgestane levensvorst, die het graf achter zich heeft gelaten, die verheerlijkt en verhoogd is door zijn hemelse Vader en plaats heeft genomen aan de rechterhand van God op zijn troon, en die van daaruit zijn kerk en gemeente regeert door zijn geest en woord. Maar als Paulus dan de lijn trekt naar zichzelf, dan krijg je geen triomferend christendom, we zijn de strijd erboven. De zonden zijn vergeven en dus leven in ieder geval in Christus. We hebben met de macht van de zonde niets meer te stellen. Leven vanuit de hoop, vanuit de blijdschap, vanuit de dankbaarheid. Nee, zegt Paulus. Dat wat we leven is door de kracht van hem. En ondertussen zijn we steeds meer ook zwak in hem. Ziet u dat, die twee lijnen? Christus verzwakt ons in onszelf. En hij doet ons leven door hem. Dat is een wisselwerking. Verzwakt raken in Christus. En het leven in hem. En op die wisselwerking, gemeente, wijst ook het avondmaalsformulier. Ik wil dat even rustig met u lezen. Dat is het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier dat zondagmorgen ook wordt gelezen. Daar staan de volgende woorden. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat Hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offeranden die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst. Waar Hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood, kruisdood, heeft Hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen, gekruist en ons verzwakt. En ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, dan worden de goederen benoemd, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Wel, daar zie je de wisselwerking die Paulus hier in 2 Korinthe 13 vers 4 bedoelt. Christus verzwakt ons steeds meer in onszelf, opdat we door de geest of door de kracht van God, zoals Paulus het in ons vers zegt, steeds meer zouden leven door hem. Letterlijk zien we dat voor ogen gebeuren aan de avondmaalstafel. Wanneer wij in onze zwakte, in onze teleurstellingen in onszelf, in ons verdriet vanwege ons verdorven bestaan, niets anders kunnen en willen dan de zaligheid buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. En met een hongerig hart en lege handen aankomen aan de avondmaalstafel. In die lege handen nemen we alles mee wat van ons is. Of, zoals het avondmaalsformulier dat zegt, onze honger, kommer en dorst. Dat plaatst ons dus schuldig voor God. Vandaar ook de ootmoed aan de avondmaalstafel. En de eerbied voor wie de Heer is. Maar van de andere kant wordt het eeuwige leven, de gerechtigheid, de heiligheid, ons aangereikt. De tekenen van brood en wijn. En die goederen komen tot ons in en door de gekruisigde Christus. Het is het gebroken brood. Vergoten wijn. Heen wijst naar het lichaam van Christus dat verbroken werd. En heen wijst naar het bloed van Christus dat vergoten werd, dat druppelde langs de kruispaal van Golgotha. Als prediking dat in hem alleen die volkomen reiniging, zaligheid, gerechtigheid en heiligheid ligt, die God in en om Christus wil schenken aan een zondaar die zichzelf uitlevert aan hem. Wat een vreugde ligt er dan, hè? In dat woord. Zwak. Dat woord stoot af als je het leest door het ongeloof. Met dat woord weet de godsdienst ook geen raad. En als je de Heere vreest en je bent niet op je plek vanavond, dan schuurt het. Want dan zit je op je eigen troon, vol hoogmoed. Maar ligt daar ook niet de diepste vreugd als we aan mogen gaan aan het heilig avondmaal, zwak, arm en ellendig in onszelf. En de Heilige Geest onze ogen alleen maar vestigt op wat van Hem is en door de kracht van God ons wordt aangereikt en we mogen toe-eigenen. Dan ligt er in het gekruisigd worden aan jezelf ook zoveel vreugde. Want dat verenigt me met de opgestane levensvorst die juist aan de avondmaalstafel met kracht ook op mijn ziel wil drukken. Ik leef en gij zult leven. Nee, ik geef u direct gelijk. Als je aan die tafel zit en je kijkt naar jezelf, dan kun je het niet geloven. En als je aan die tafel zit en je kijkt terug op wat achter je ligt, dan slaat de angst je om de keel. Komt nooit goed. Maar aan de avondmaalstafel worden we door de tekenen van brood en wijn getrokken naar hem. Niets voor niets, zegt het avondmaalsformulier vlak voordat de bediening begint. Zo laat ons dan onze harten opheffen naar boven, daar waar Christus is. Wel laten we om die gestalten ook bidden, met het oog op de zondag die voor ons ligt. Laten we inderdaad dan maar zwak zijn in hem, opdat we mogen leven uit hem. De laatste lijn, en dat is een hele concrete lijn. Let u op wat hier de brug slaat, als ik het zo maar mag zeggen. In dit vers, dat is niet het woord zwakt. Dat is ook niet het woord kracht. Maar wat de brug slaat tussen hem en hen, is het woord kruis. Daar ligt de verbinding. Het kruis, dat zegt twee dingen. Dat zegt in de eerste plaats dat hij alle vloek die op mij geladen was, op zich heeft genomen. Maar dat kruis zegt ook aan de avondmaalstafel tegen hen die gebukt gaan onder een kruis. En vult u het dan voor uzelf persoonlijk in als u weet wat voor kruis u meedraagt. Als gevolg van de zonde, dat misschien niemand weet, maar God alleen. Hier ligt die overeenkomst. De gekruisigde Christus vertroost kruisdragende zondaar. Omdat hij aan de avondmaalstafel laat zien. Jij hoeft dat kruis niet in eigen kracht te dragen. Nee, in de tekenen van gebroken brood en vergoten wijn geeft hij kracht door het brood en vreugde door de wijn. Om aan de avondmaalstafel, ik zeg het heel voorzichtig en met heel veel schroom, God te danken voor het kruis, waardoor ik zwakker word in de gekruisigde. Opdat hij in mijn leven, gebogen onder dat kruis, steeds meer en meer gestalte krijgt. Laat u vertroosten door de gekruisigde en opgestane levensvorst, u die zo vaak gebukt gaat onder het kruis. Laat u bekrachtigen door hem die de opstanding en het leven is, zodat we aan de avondmaalstafel het mogen zeggen tegenover hem. Alleen in u ligt mijn leven, alleen in u ligt mijn vrede, alleen in u ligt mijn zaligheid, alleen in u ligt alles. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wij zijn verlegen om het toepassende werk van uw geest. De geest van Christus. Bruidswerven van hem. Zondaren inlijft in hem. Zodat ze steeds zwakker worden in zichzelf. En gaan beleven en gaan beleiden. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade is voor u genoeg. Wilt u dat ook uittekenen, Heren? Komende zondagmorgen, in de bediening van het heilige avondmaal. En schenk daarom in het zien van de tekenen, het geloof en de beoefening van het geloof. Opdat we in de gekruisigde en opgestaande Christus ook de kracht mogen ondervinden. Waarin we sterven aan onze krachten. Om te mogen leren leven uit zijn opstandingskracht. Schenk dat zo ook, Heere, de bediening van het avondmaal gebruikt mag worden. Ook als het gaat om het heilig worden voor uw aangezicht. Zodat de gestalte van Christus steeds meer zichtbaar wordt in het leven van hen die door genade u mogen vrezen en liefhebben. En als u daarvoor het middel van het kruis gebruikt, geef dat we aan de avondmaalstafel dan in ootmoed onze handen buigen, onze handen vouwen en het tegenover u ook mogen belijden. Ook als het kruis soms zo zwaar is, pijn doet. We merken dat we het in eigen kracht niet aankunnen. Maar wilt u dan laag afdalen vanuit de hemel en laten ondervinden dat u zelf degene bent die onder het kruis vrede, volharding, vreugde in u wilt schenken. Heren, wij vragen aan u zaken die tegen ons vlees en tegen ons verstand en tegen ons gevoel ingaan. En daarom bidden we nogmaals om het toepassende werk van uw geest, opdat zo u de drie enige God alle roem, eer en aanbidding zou ontvangen. Hoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. De slotpsalm is psalm 27 vers 7. 27 vers 7. Thank you. Ontvang met een binnen het hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.